Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en niet samen met privacypatiënt Tim van Haren. Want Tim is ziek, beste luisteraars. En ja, daar valt natuurlijk niks aan te doen. Ik wens Tim heel veel beterschap. En dat betekent dat deze week het privacy nieuws is gecureerd en eruit gaat wat er echt toe doet door alleen mij. Jawel, een solo aflevering. Moest een keer gebeuren. Op korte termijn zomaar iemand vinden om in te springen ging helaas niet lukken. En ik wil toch een aflevering opnemen. Ik wil jullie toch het privacy nieuws niet onthouden. Dus wat krijgt u deze week van mij in Das Privé? Zwerfvuil oplossen, hoe doe je dat? Wel, allemaal in koor AUB met camera's natuurlijk. Wat gebeurt er als je meldt bij de politie om aan te geven dat er een fout is gemaakt? Je hoort namelijk niet op de most wanted list te staan. Wel, dan verdwijn je een week in de cel. En niet zomaar een cel, het Begijnhof in Antwerpen, kennelijk een hele erge cel. De AP die heeft een protocol goedgekeurd. Interessant, dat gaat over het bijhouden van zwarte lijsten. Ze geven dan een vergunning af. Interessant om te zien welke afwegingen ze maken voor zo'n lijst wordt goedgekeurd. We hebben nog wat updates over bewonerskaarten, toezichtarrangementen. Een voordeel van Trump dat we kunnen benoemen. Het Openbaar Ministerie in Nederland is gehackt. Daar valt wat over te zeggen. We hebben wat autoriteitenactie. We kunnen er dus tegenaan. Ik ga u een week nieuws niet weerhouden. Er is zoveel te gebeuren. Volgende week met Tim hebben we vast weer iets nieuws. En we beginnen eventjes met een kleine update rond de bewonerskaarten. We hadden het in de vorige afleveringen al over de kaarten die uitgereikt worden als je, er is een festival, er is Tomorrowland, nu in Boom aan de gang. Je wilt daar als bewoner toch gewoon je auto kunnen parkeren, maar men wilt natuurlijk niet die duizenden festivalbezoekers. Ja, dan krijg je dus doorrijkaarten, bewonerskaarten, om ervoor te zorgen dat mensen die er niet thuis horen uit de woonwijken worden gehouden. In de podcast vorige week had Tim het over alles wat ze daarom doen en de documenten die ze opvragen om zo'n kaart te kunnen krijgen. Dat is wel overdreven. Laat mensen gewoon naar het gemeentehuis gaan. En we kregen wat feedback en die wil ik natuurlijk dan eventjes meenemen. We beginnen met een quote. Net de podcast gehoord waarin Boom en Tomorrowland worden vermeld. Als ook het voorstel van Tim om elke bewoner van Boom even langs te laten gaan voor een bewonerskaart. Dat laatste is een absurd voorstel. De inzender van de feedback komt er met gestrekt been in. Geef nog aan, ik heb zelf ervaring bij een openbaar bestuur. Heel veel ervaring en ik kan zeggen dat is onmogelijk. Zijn jullie er al eens geweest? Sinds de machtswisseling een tijdje is er alleen maar bespaard. En het bottom line is dat dat dus eigenlijk niet gaat. Er wordt ook nog aangegeven dat je dan ook te maken gaat krijgen met bewoners met een kort lontje. Dat het allemaal heel erg moeilijk gaat gaan om dat op die manier te doen. Wordt er nog meegegeven dat dat overkill is. En dat in dit geval de inzender van deze feedback vindt van dan moeten er maar wat extra gegevens opgevraagd worden. Dat hoort er dan maar bij. Goed, op onze beurt dan weer feedback daarop. Het is natuurlijk makkelijk om bepaalde principes aan te houden zolang je er zelf geen last van hebt. En om dan te zeggen, dit keer komt het mij wel goed uit. Dat ze maar even wat extra gegevens verzamelen. Het moet dan maar. Ja, dat vind ik wat te makkelijk. Dat neemt niet weg dat ik natuurlijk wel kan geloven dat misschien die variant van het bij de gemeente zelf gaan aanvragen, dat niet werkt. En dan moeten we naar iets anders komen. Een alternatief waar ik dan aan denk, waarom stuurt men niet gewoon proactief die kaarten uit aan bewoners in bepaalde wijken? Iedereen krijgt twee van die kaarten. De meeste mensen hebben twee auto's. Die zijn gewoon aan jouw adres gekoppeld en daarmee kun je in- en uitrijden. Is makkelijk, is iets waar je ook helemaal niet veel interactie voor nodig hebt, is makkelijk gemaakt. Daar is natuurlijk dan wel kans op misbruik, want dan zit er geen aanvraagprocedure achter. Iemand zou die kaart kunnen doorgeven, doorverkopen. Maar misschien is dat dan maar het risico dat we moeten nemen. Of is dat de afweging die wel correct is? Daar is er eventueel een kans op wat misbruik. Maar ook, laten we het ook niet overdrijven, niet iedereen gaat die kaart dan eens op tweedehands.be of Marktplaats te koop aanbieden. En is dat dan wel acceptabel? Dan voorkomen we al de administratie, het opvragen van allerlei documenten. En kunnen we toch bewoners de mogelijkheid bieden om hun woonwijk in te komen. En die ook wel af te kunnen sluiten in die periode van die festivals. Een gedachte. En opnieuw feedback zeker welkom. Wat heb ik nog meegenomen? Een heel klein dingetje. Mensen herinneren zich misschien nog wel, de luisteraars, dat ik een tijdje met een Pixel heb rondgelopen. Een Google Pixel, maar helemaal schoongemaakt van Android, of toch de klassieke Android, en met Graphene OS. Dat is een experimentje waar ik moet toegeven dat ik daar eigenlijk nog ergens een artikeltje heb staan om mijn ervaringen daarom te delen. Maar het komt erop neer dat ik dus mijn Apple iPhone inruilde voor zo'n Graphene OS, waar je Google vaarwel zegt, waar je een big tech tracking-vrije telefoon hebt. En ik heb dat een maand of 3-4 volgehouden, tot ik op een gegeven moment in de winkel stond en niet meer kon betalen. Dat de bankapp op een gegeven moment niet meer werkt en dat er te veel dingen die ja, in zekere mate natuurlijk wat comfort zijn, niet noodzakelijk, maar ja, zoals toch denk ik veel onder ons ondertussen zullen beamen, je bankapp die niet meer werkt, ik doe tegenwoordig alles met mijn telefoon, dat was best een probleem. En dat was voor mij de druppel om dan over te schakelen. Ik ga weer terug naar mijn iPhone. Wat heb ik nu voorbij zien komen? Daarom vond ik dat interessant. Dat triggerde mij. Triodos Bank, een Nederlandse bank. Als ik me niet vergis, ook een bank die bekend staat om het feit dat zij duurzaam investeren. En daar zit dus al een bepaalde reputatie om wat meer op dingen te letten die wat meer met het welzijn van de wereld te maken hebben dan puur hun eigen portemonnee. Het blijft een bank. Natuurlijk ook de eigen portemonnee. Nu, Triodos haalt nu het nieuws op security.nl, waarbij ze aangeven van ja, wij hebben onze app aangepast, zodat ook mensen op Graphene OS daarmee kunnen werken. In mijn geval, KBC had dat dus uitgeschakeld. Je moest de KBC-app via Google Play Store installeren. Zo konden zij zeker zijn dat er geen geroot, gehackte versie, versie van een telefoon waar je meer toegang hebt, dat er niet op stond, dat niet zo'n telefoon was. En ze zeggen, ja, dat moeten wij via de Google Play Store doen. Ja, Triodos laat dus nu weten, ja, er zijn ook andere dingen die je kunt doen. Iets wat Graphene OS ook altijd gezegd heeft trouwens. We kunnen het ook op een andere manier testen en dat hebben we nu geïntegreerd. En daarom is het niet meer noodzakelijk dat die app per se via de Play Store wordt geïnstalleerd en kan het dus weer via Graphene OS. Vind ik mooi. Goed, ik ben voor de rest geen gebruiker. Ik ken Triodos Bank niet, maar dit is nu iets waar je figuren zoals mij kunt lokken om naar je bank te gaan, als dat het verschil is. We gaan gewoon vlot door naar het volgende. En u herinnert zich wellicht nog dat wij de vorige keer spraken over een toezichtarrangement. De AP, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft een toezichtarrangement bij de Belastingdienst, waarin zij ja, bepaalde faciliteiten, bepaalde voorzieningen, advies, begeleiding voorzien. En dat heet dus een toezichtarrangement. En toen maakten we nog het grapje van, nou god, dat klinkt als iets wat je kunt boeken via Groupon of Booking.com. Ik kan u vertellen, luisteraars, ik heb wat feedback gehad, dat is niet iets dat je gaat boeken via Groupon of Booking.com, want dat kost namelijk 2 miljoen euro. In een brief die overigens ook wel gewoon online staat, dus een groot geheim is het wellicht niet, maar ik had het nog niet voorbij zien komen. In een brief uit april 2024, volgens mij niet meteen toen gepubliceerd, maar in ieder geval dus wel via een linkje ook in de show notes terug te vinden. Een brief van de Belastingdienst, of aan de Belastingdienst moet ik beter zeggen, het ministerie van Financiën van de AP, waarin ze op een rijtje zetten wat dat toezicht allemaal gaat inhouden, dat arrangement. En dus ook even meegeven dat dat 2 miljoen euro gaat kosten en dat het gefinancierd gaat worden door het ministerie van Financiën. Dus ja, niet alleen zomaar een toezichtstaak van de AP binnen hun gewone budget. Nee, eigenlijk worden ze bijna als een soort consultant ingehuurd om daar toezicht te gaan houden. Ik heb in de brief het even bekeken. Het is natuurlijk geen echte consultancy in de zin dat ze gaan niet meehelpen dingen op te stellen. Ze gaan niet zelf echt de analyses doen, maar ze gaan helpen om methodes op te bouwen om risicoanalyse te doen. Om advies te geven, om presentaties te geven. Dus toch echt wel, ja, meer dan je misschien klassiek van een toezichthouder zou verwachten, durf ik zelfs te zeggen. Iets wat ik in ieder geval nog niet gehoord heb, dat dat op andere plekken plaatsvindt. De vorige keer hadden we het er ook al over. Er valt iets voor te zeggen om dit soort instituten die kennelijk heel veel moeite hebben om de GDPR goed na te leven, daar jaren nadien, we zijn ondertussen meer dan 7 jaar verder, nog steeds volhouden. Ja, dat is toch wel heel moeilijk daaraan voldoen. Dat men dan zegt, ja, we gaan jullie op een andere manier ondersteunen, dan boetes opleggen, daar heeft niemand ook iets aan. En dit is waar de burger uiteindelijk het beste mee geholpen is. Wij gaan een toezichtarrangement regelen. Nu goed, het kostenplaatje is dus vooral wat daar nieuw aan is. Een beetje inhoud staat ook in die brief. Vond ik interessant. Dan gaan wij door naar de wat klassiekere verhaaltjes. En ik heb er eentje meegenomen van de VRT, VRT Nieuws. En dat ging over een zwerfvuilprobleem. Om precies te zijn, een zwerfvuilprobleem aan de snelwegparking Waasmunster. Mensen die wel eens op de E17 daar gepasseerd zijn, hebben dat ongetwijfeld gezien. Ja, dat is een parkeerplaats waar ook een kleine horecagelegenheid staat. En daar hebben ze te maken met heel veel zwerfvuil. Men heeft in het artikel benoemd dat dan van ja, mensen die komen langs, laten afval achter. Dat wordt niet goed geleegd. En ja, zwerfafval, als er al ligt, trekt meer afval aan. En dat is dus kennelijk een echt groot probleem daar. Ja, dan komt dit artikel, en dat is waar ik natuurlijk op wil inzoomen, niet zozeer het zwerfafval op zich, maar de politiezone Hamme, Waas, Münster, die heeft er dan wat commentaar op, om precies te zijn bij monden van commissaris De Vos. En die geeft aan dat bij de renovatie van de snelwegparking er ook door hen aangeraden zal worden om camera's te plaatsen. Want, zegt commissaris De Vos, dat is de enige manier om mensen op heterdaad te betrappen. Dixit De Vos. Eén zin later. Vervolgens zegt men, ja trouwens, het zijn vooral mensen op doorreis die hebben al eens afval bij zich en laten dat vooral achter op de snelwegparkings. Bij voorkeur deponeren ze het in een vuilnisbak, maar het legen van die vuilnisbakken gebeurt niet dagelijks. Hier triggeren meteen een paar dingen mee. U weet als luisteraar, wij hebben hetzelfde riedeltje als het gaat om die camera's. Laten we eerst eens kijken, zijn die nu wel echt noodzakelijk? Laten we niet steeds in die knee-jerk reaction vallen van, oh, camera's, toezicht, camera's. Laten we eens kijken, wat is hier het probleem? Nou, dat begint dus al met mensen op doorreis. Ik weet niet wat je dan gaat bereiken met camera's. Want men zegt dus ook aan, het gaat niet om de preventieve werking, het gaat om het op heterdaad betrappen. Volgens mij doe je op heterdaad betrappen nog steeds gewoon fysiek. Maar oké, men zal wellicht bedoelen, met die camera kunnen we dan achterhalen wie het zijn en kunnen we ze opvolgen. Dat dan gaat helpen om het zwerfafval te verminderen. Ik weet het niet, maar al zeker niet als het gaat om mensen op doorreis. Die ga je daar dus vervolgens, die rijden, want doorreis betekent voor mij toeristen, ander land, Duitsers, Nederlanders. Ja, dan heb je daar dus al helemaal niks aan. En nog iets anders, want dan hebben we het over de effectiviteit. Maar ik wil dus nog even terugkomen op de noodzakelijkheid van die camera's. Want in het artikel komt ook het probleem eigenlijk op een andere manier in het licht. Want men zegt, ja, men leegt die vuilnisbakken niet voldoende. En als je nu eenmaal weet dat je daar een parkeerplaats hebt waar er zoveel vuil toch nog relatief netjes, namelijk bij de vuilnisbakken in de buurt, terechtkomt, ja, zou je dus ook kunnen zeggen, we moeten die beter gaan legen. De uitbaatster van de horecagelegenheid, een zekere Christine de Meulenaar, geeft ook aan dat de 8 vuilnisbakken gewoon niet genoeg verspreid staan over de parking. Ik wil zeker het niet goed praten dat men dan vervolgens het afval weggooit, maar ik kan me er ergens iets bij voorstellen. Je staat aan de ene kant van de parking, je kijkt om je heen en je ziet daar nergens een vuilnisbak. En voor de duidelijkheid nog steeds, dan leg je dat dus gewoon in je auto of je loopt maar eventjes. Maar ja, het is iets waar niet iedereen denkt daar zo over. En door die vuilnisbakken beter verspreid te zetten, door die vaker te gaan legen, kun je dit probleem misschien ook gewoon oplossen. En dat is hier dus weer aan te denken, waar komt toch die focus vandaan op het betrappen, op het sanctioneren, in plaats van, want dat is weer symptoombestrijding, in plaats van het probleem op te lossen, namelijk, wij moeten daar vaker langs gaan, mensen hebben kennelijk afval, we moeten daar misschien meer vuilnisbakken neerzetten. Het is niet dat we mensen moeten gaan betrappen en ze beboeten en ja, weer die onderdrukkingsreflex, nee, laten we nu gewoon eens dat probleem aanpakken. Nu, beste luisteraars, is dat de losgeslagen privacy hippie in mij? Of zit daar iets in? Laat het me zeker weten als je daar een mening over hebt. Ondertussen gaan wij gewoon netjes door. En ja, ik ben heel benieuwd hoe dit ervaren wordt. Voor mijn gevoel ga ik er in snel tempo doorheen. En is er geen 1-2'tje met Tim? Dat vind ik toch echt een gemis. Maar opnieuw, dat maakt het privacy nieuws zelf niet minder relevant. Ik heb er nog eentje van de VRT. Waar ging dat over? Een man is in Deurne opgepakt. Waar ging het over? Die zit op tv te kijken, of ergens in het nieuws, in de kranten was het geloof ik, dat men meegaf. En die stelt daar vast, het gaat hier over Jeton Begezi. Nou ja, dat is de naam van de crimineel. Die komt, wil men op de Most Wanted list zetten. Maar wat blijkt? Dat is de ex-schoonbroer van het slachtoffer in kwestie. En die heeft ooit, de echte crimineel, toen die werd gearresteerd, zonder identiteitskaart op zak, je moet het de politie natuurlijk niet te makkelijk maken, heeft hij zich uitgegeven voor de man uit Deurne, die dus uiteindelijk op die Most Wanted-lijst terecht kwam, niet de crimineel. Wat gebeurt er? Daar komt het nieuws. De persoon in kwestie die gaat naar de politie en zegt, hey, foutje, willen jullie vast wel even rechtzetten, want ik sta op een Most Wanted-list, maar ik ben dat helemaal niet. Daar gebeurt wellicht niet helemaal wat die persoon in gedachten had, want die wordt ter plekke opgepakt. Die wordt zelfs een week opgesloten in het Begijn of in Antwerpen. Iets waar ik trouwens zelf nog best in de buurt heb gewoond. En ja, hoe zal ik het zeggen? Dat ziet er van buiten niet uit als een hele moderne gevangenis. En getuige het bericht is het dat ook zeer zeker niet. Om maar aan te geven, dit is ook niet van, oké, je zit even een week in een hokje. Nou ja, een beetje Centerparks-achtig, een uitstapje, een verhaal om de kinderen te vertellen. Nee, ik denk dat we dat hier heel duidelijk moeten maken. Dat is hier niet het geval. Die heeft dus effectief een week in de gevangenis gezeten. Men geeft dan aan van ja, hoe kan dat? De advocaat in kwestie, Loïc Cyrillus, geeft ook aan dat die cliënt, die persoon, daar eigenlijk ook al jaren last van heeft. Want die echte crimineel heeft zich dus die keer uitgegeven voor de onschuldige persoon. En die wordt daar dus regelmatig wordt die eruit gehaald. En dus ja, nu stond hij uiteindelijk zelfs op de Most Wanted list. Wat ik het opvallendst vind, is dat dat dus een week kan duren voordat dat eruit komt. Want dan moet ik meteen terugdenken aan iets waar een paar jaar geleden ondertussen, dat is al wat weggesneeuwd, heel veel om te doen was. Namelijk die vingerafdrukken op de EID-kaart. Daar zijn die toch voor bedoeld? Dat is toch om identiteitsfraude tegen te gaan of om correct te identificeren? Je zou toch denken, we hebben hier een bepaalde crimineel. Dat betekent die man is opgepakt, daar zijn vingerafdrukken van. Dan kun je dat toch vergelijken? Dan is het toch eigenlijk een kwestie van even identiteitskaart erbij pakken. Zelfs als die persoon die niet bij had, wat mij wel heel logisch lijkt als je naar de politie gaat om te zeggen je hebt de verkeerde, dat je dan je identiteitskaart meeneemt. En dan lees je die uit, je vergelijkt die vingerafdrukken. Ja, je zou toch denken, dat is dan makkelijk opgelost. Ja, waarom hebben we anders die vingerafdrukken? Want daar was toen heel veel om te doen. Rechtszaken tot en met de Raad van State om het ongedaan te krijgen. Dat is niet gebeurd. En dan heb je hier een schoolvoorbeeld van identiteitsfraude, van identiteitsproblemen. En dan moet die persoon, de onschuldige voor de duidelijkheid, die moet een week de bak in. Dus we hebben al iets wat bedoeld is om een bepaald soort fraude op te sporen, waar wij jaren geleden in de podcast al meegaven. Men houdt daar geen cijfers van bij. Dus de effectiviteit van die vingerafdrukken, die kunnen we ook niet vaststellen. Maar dan heb je eens een voorbeeld waar het dan toch zou kunnen helpen en dan doet men er niks mee. Ook hier weer, ik hoor graag als iemand daar wat meer details over heeft, waardoor dat ik dat veel te simpel voorstel, dan hoor ik het graag. Maar ja, dat zo iemand dus uiteindelijk een week in de gevangenis zit, omdat zijn identiteit verkeerd had opgenomen, die dat notabene zelf probeert te komen melden. Want ik weet niet hoe vaak de politie het al heeft meegemaakt, dat iemand van de Most Wanted list, hè, dus per definitie mensen die op de vlucht zijn, al jarenlang, dat die zich vervolgens zelf komt aanmelden en dan ook nog eens met een uitgestreken zich gaat zeggen, je hebt het verkeerd hoor, ik ben daar niet. Maar goed, heel interessant verhaal en ik ben benieuwd of dat nog een beetje een vervolg krijgt, want ja, vervolg als in dat we meer weten over hoe dat kan, want niet vervolg als in die persoon gaat een schadevergoeding krijgen, wat ik hem in dit geval van harte zou gunnen, want dat wordt al meegegeven door de advocaat, ja, dat gaat hier niet gebeuren, want ja, we zien hier geen echte mogelijkheid om een schadevergoeding te gaan vragen. Dus ik vond het behoorlijk schokkend dat dat nog kan en vooral dus benieuwd van waar hebben we dan al die vingerafdrukken voor? Ik ga door met iets van onze noorderburen, de AP. De AP heeft, dat is al lang gekend, een concept van vergunningen uitdelen. Vergunningen als jij zwarte lijsten wilt bijhouden. Lijsten waar natuurlijk bepaalde ongewenste personen op terechtkomen. Die vergunning is vooral nodig, of is, als ik me niet vergis, alleen maar nodig. Niet zozeer als jij een zwarte lijst bijhoudt, dat gebeurt wel vaker. Daar moet je goed op letten. Een zwarte lijst kan zeer nadelige gevolgen hebben als het verkeerd wordt bijgehouden. Maar vooral als je die lijst wilt gaan delen met andere partijen, dan moet je daar een vergunning voor hebben. En dan kun je dus een protocol opstellen, dat indienen bij de AP. Die gaan het dan beoordelen. Als dat dan goed in elkaar zit, dat systeem, dan mag je inderdaad zo'n zwarte lijst gaan bijhouden. Dit is een systeem in de havens, in luchthavens, havens, een context waar we natuurlijk weten dat er heel veel criminaliteit is, drugscriminaliteit. Merkt men dus, want je hebt over de organisatie die daarbij betrokken zijn, op allerlei plekken waar iemand vervolgens een job kan zoeken in de haven, in de luchthaven. Dat zijn ontzettend veel bedrijven. En men heeft daar in Nederland tot in ieder geval de stichting Gatekeeper voor. En dat is degene die de centrale zwarte lijst moet gaan beheren. Gewoon interessant, we gaan het niet helemaal overlopen, maar het protocol zelf beschrijft natuurlijk hoe gaan we dat doen, hoe gaan we dat op de goede manier doen. En een aantal dingen die ik wel goed in elkaar vond zitten. Je hebt natuurlijk sowieso al de lokale zwarte lijsten die men mag bijhouden, maar voordat je op die centrale lijst terechtkomt, dan heeft men de lat echt wel hoger gelegd. Wat men wel meegeeft is, we gaan niet wachten tot er echt een gerechtelijke uitspraak is. We hebben daar wel over nagedacht, maar dat schiet gewoon niet op. Dat kan soms lang duren. En in de tussentijd kan dus een crimineel, die kan vervolgens op andere plekken ook nog een job gaan zoeken. En dan pikken we dat niet op. Dus we moeten iemand erop krijgen voordat die straf is uitgesproken. Men geeft wel ook al aan, op het moment dat er vrijspraak is, dat de straf is uitgezeten, als de strafzaak niet wordt behandeld, een CIPO, wordt die persoon ook gewoon van de lijst verwijderd. Men heeft daar wel wat controles ingeroepen. Ik wil hem gewoon meegeven voor organisaties, DPO's, mensen die hier naar luisteren, die te maken krijgen met zwarte lijsten, of zeker ook het willen gaan uitwisselen van zwarte lijsten. Zo'n protocol, hoe men dat daar heeft aangepakt, ook al heb je natuurlijk niet overal, bij ons is mij dat ook niet bekend, dat je daar een vergunning voor moet aanvragen. Maar in ieder geval interessant om te zien hoe dat werkt, wat de afwegingen zijn. En dit protocol is dus door de AP getoetst en goedgekeurd. En ja, de insteek is dus met voldoende afwegingen, waar dus nu de AP bij betrokken is, naar noodzakelijkheid, naar effectiviteit, besluiten, we gaan zo'n zwarte lijst bijhouden, we gaan die delen over de bedrijven in de haven, hier om precies te zijn, we gaan een centrale lijst bijhouden waar verschillende bedrijven uit de haven, luchthavens, die geven input op die zwarte lijst. En dan wordt dus een centrale lijst die een stichting Gatekeeper gaat bijhouden. Vond ik een interessant concept. En dus ja, zeker interessant om eens naar te kijken, mocht je daar tegenaan lopen. Een ander artikeltje wat ik heb meegenomen, ook uit Nederland, security.nl, ook een van de hofleveranciers van de show notes van onze podcast. En dat gaat over het moeten gaan bekijken of de zogenaamde BOA's, de bijzondere opsporingsambtenaren, ook toegang tot de strafrechtketendatabank moeten krijgen. Het persoonsregister met administratieve persoonsgegevens van justiciabelen en basisvoorziening vreemdelingen. Justiciabelen, een term die ik tot misschien een jaar, twee jaar geleden nog niet echt zo kende, maar ook bij de Vlaamse agentschappen alles ben tegengekomen. Ja, dus iedereen die iets te maken heeft met justitie, een justiciabele. En ja, de BOA's gaan dus ook toegang krijgen tot die databases. Het gaat voornamelijk in de context van het vaststellen van iemands identiteit. En tot nu toe mogen zij geen gebruik maken van dat soort databases. Men gaat dan nu bekijken of de noodzaak van het gebruik van foto's en andere gegevens in die strafrechtketen databank over verdachten, of dat een goede, ja, of dat zich verhoudt tot wat de BOA eigenlijk moet doen. Of dat zich tot die taak verhoudt. Er is nog geen uitspraak natuurlijk. Er is nu een soort consultatie. Men gaat kijken of dat een goed idee is. Waarom ik hem wel al meteen wil signaleren. De vraag die je hier vooral moet stellen, of wat bij mij vooral opkomt, is dit iets wat gepast is, wat past binnen de taak die BOA's hebben en wat proportioneel is? Of is dit eigenlijk iets waarbij we, en dat is wat vaak natuurlijk ook al over BOA's gezegd werd, iets wat voorzien is voor de politie, gaan uitbesteden, gaan privatiseren? En ja, dat is iets wat we natuurlijk in de maatschappij al vaak genoeg zien. De overheid die bepaalde dingen privatiseert, of het nu gaat om nutsvoorzieningen, andere activiteiten, maar politietaken, dat is natuurlijk altijd extra gevoelig. En nu, daar kun je dit dus voorzien, dan kun je dit in dezelfde context plaatsen. We gaan aan een niet-overheidsentiteit, geen politiedienst, dus ook mensen die niet op de politieacademie hebben gezeten, die een langdurige opleiding hebben gekregen. En laten we wel zijn, ook al benadrukken we altijd dat daar wel een cultuurverandering bezig is, maar we zien gewoon nog heel vaak misbruik van toegang tot databanken bij de politie. Maar dat zijn al mensen die erom getraind zijn. BOA's, we hebben natuurlijk ook wel wat training gehad, maar dat zijn geen politiemedewerkers. Dat zijn bijzondere opsporingsambtenaren. Het zijn dus mensen die geen politieopleiding hebben gehad, maar die toch wat politiegerelateerde taken krijgen. En ik vind dat gevaarlijk, hoezeer dat steeds meer opschuift naar geprivatiseren van politietaken. En het is iets wat natuurlijk in Amerika, de hoofdstad, de wereldhoofdstad, hoofdland van privatisering, wat we daar al zien, tot wat voor fouten dat kan leiden. Dus ja, ik zou in eerste instantie zeggen, geen fan van zo'n actie. Maar goed, men doet dus nu het onderzoek. Er zit zelfs ook een internetconsultatie aan. Er zijn op dit moment al 68 reacties ingediend. Ik moet het zelfs nog corrigeren, ondertussen zijn het er al 70. Dat kan trouwens zowel anoniem als gewoon met je naam en toename. En dan komt dat daar terecht op die lijst. Trouwens, sowieso interessant. Dat is op overheid.nl zie je die ingediende reacties via die internetconsultatie. Ik ben wel benieuwd. Ik heb hier trouwens eentje geopend. En Ik zit even te kijken, kun je het antwoord ook echt zien wat die mensen hebben ingediend? Naam, Arriva, buitengewoon opsporingsambtenaar, openbaar vervoer. Dus het is iemand vanuit Breda, die heeft op 17 juli heeft hij dus iets ingediend. Het ging dan over vraag 1. U komt tot en met 20 augustus via deze website reageren. We nodigen u uit om te reageren op de volgende vragen. 1. Verwacht u dat de regeling of het besluit effect heeft op u of uw organisatie? Ah ja, en daaronder dan het antwoord. Het effect zal voor de BOA positief uitpakken. Oké, diep antwoord. Goed uitgebreid. Verwacht u dat toegang tot de pasfoto in het rijbewijsregister het werk van de BOA makkelijker maakt? 2. Deze extra functie kan voor beide partijen een voordeel zijn. 3. In hoeverre verwacht u dat de administratieve lasten bij de werkgevers van BOA's toenemen? Antwoord, dat zal niet heel veel extra werk zijn. Dat was de internetconsultatie. Ik ga er gewoon live, want ik heb het eigenlijk niet voorbereid. Ik bedacht me dat nu. Ik ga er nog eens eentje openklikken. Gewoon om eens te zien in hoeverre dat dit... dat het uitgebreider antwoorden zijn. Ja, oké, we hebben inderdaad dus steeds die drie vragen die terugkomen. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben? En hier hebben we iemand van de gemeente Os. Teamleider PPM Pilaat. Al niet zo heel anoniem, denk ik, als je het op die manier invult. Die zegt, ik verwacht dat het een positief gaat hebben op de organisatie, de gemeente dus. BOA's zijn minder afhankelijk van de politie, waardoor ze efficiënter kunnen werken. Ze hoeven niet te wachten op de politie. En ook verwacht ik dat het tot minder escalatie zal leiden, want die moeten niet onnodig lang staande gehouden worden. Dus de BOA kan dan meteen ter plaatse identiteit vaststellen. Ze moeten ze ook minder vaak mee naar het bureau nemen ter vaststelling. Dat is kennelijk ook al iets wat gebeurt. Zal een positief effect hebben op het imago van de BOA's. Want ze kunnen zelfstandig optreden. Interessant. Ik ga er gewoon nog eentje pakken. Anoniem uit Hengelo ingediend. Dezelfde vraag natuurlijk. 1. Verwacht je dat de regeling effect heeft op je organisatie? Zonder dat erbij staat wat dat dan is, die organisatie. Ik verwacht zeker dat het besluit effect heeft op mijn organisatie. Het zal een stapje dichtbij zijn om als BOA's makkelijker ons werk te doen. Ja, iemand die dus wellicht zelf een BOA is. Gaat het werk makkelijker maken? Ja, veel makkelijker. Dan moeten we normaal gezien moeten we bij de politie halen. Die kunnen er ook niet elke minuut zijn. Dit zal veel sneller gaan. Dus ik proef nu, want dat was mij eerst nog niet zo duidelijk, misschien dat het echt wel gaat over het uitvoeren van identiteitscontroles op straat en dat men daar dus rechtstreeks toegang krijgt tot die databanken. Ik ga er gewoon nog eentje uitpikken. Weer gewoon hetzelfde. Positieve werking, lastenverlichting, geen administratieve last. Voorlopig alleen maar positieve reacties. Je begrijpt dat ik er natuurlijk eigenlijk ook wel eentje zou willen zien die wat minder positief is. Oké, deze is gewoon leuk en dat is de laatste, beste luisteraars. Maar we hebben hier Tor. Tor is een handhaver DWI Rotsburg. Dat is misschien de naam. Oké, goed, weet ik niet. Het is zelf ingediend, dus niet alsof ik iemand zit te doxen natuurlijk. Die heeft op 10 juli ingediend. Die benadrukt ook nog eens dat het makkelijker zal gaan. Weer een BOA. Ik moet toch toegeven, ik ga toch nog heel even doorklikken. Want ik wil graag eens van iemand die geen BOA is. Allemaal positief. Ook positief. Ik heb er zo nog een heel aantal opengeklikt. Velen zijn anoniem. Positief. Het lijkt alsof iedereen het er wel over eens is dat het positief... kijk. Nou, hier hebben we dan toch eentje. Dat is ook meteen een veel uitgebreider antwoord. Ernstige zorgen over het voornemen om toegang te geven. De term BOA is in de praktijk veel te breed. Naast handhavers in de openbare ruimte vallen hier ook leerplichtambtenaren, sociaal rechercheurs, toezichthouders, jeugd, milieu en zelfs controleurs in het OV onder. De groep is divers, verschillende opleidingen, toegang tot biometrische gegevens zoals een pasfoto. Ik ga de kleine AVG-fout maar eventjes kwijtschelden. Die raakt aan fundamentele rechten. Het lijkt efficiëntie boven rechtsbescherming te plaatsen. Wat zijn de toetsingscriteria voor zo'n verzoek? Wordt logging verplicht gesteld? Wie houdt toezicht op het gebruik? De klassieke, wie houdt toezicht op de toezichters? Ja, interessante vragen. Dus oké, die zitten er dan toch ook tussen. We gaan het hierbij laten, maar dat geeft een idee van zo'n internetconsultatie. Meteen een interessant uitstapje waar we even mee kunnen nemen. Goed, lang verhaal kort. Uitbreiding van de toegang van die BOA's. Ja, daar valt wel iets over te zeggen. Dus iets om even in de gaten te houden. Ik heb nog één dingetje mee in de categorie van onze nieuwsberichtjes die we allemaal meenemen. En dat gaat over een klein voordeeltje van Trump. Jawel, soms heeft die beste man zelfs een voordeel voor ons tot gevolg. Het gaat namelijk over het bekende voorbeeld wat we zagen, of het bekende wat we alles meenamen, van de ja, de encryptieondermijning die men in de UK wil gaan doen. De encryptieondermijning betekent dat Apple die moet een backdoor gaan bouwen in hun end-to-end encryptie. Dat is iets wat de UK al een tijdje geleden had opgelegd aan Apple. En zowaar, nu is de regering Trump ertussen gekomen. Die is het daar niet over eens. Die hebben gezegd van ja, jij bent hier onze bedrijven onder druk aan het zetten. Dat willen wij niet. En ja, zowaar kunnen we dus zeggen dat is dan misschien een positief feit van Trump en zijn aanpak. Want ja, het ging dus over een artikel van security.nl die dan weer de Financial Times quote, waar twee anonieme Britse regeringsfunctionarissen meegeven dat men heeft het hier een quote van een van die functionarissen. Het is een grote rode lijn in de Verenigde Staten. Ze willen niet dat ze met hun techbedrijven rotzooien. Dus ja, dit zou kunnen betekenen dat die capability notice, zoals het dan zo mooi heet, die dus een tijdje geleden van de Britse autoriteiten naar Apple was gestuurd, dat die ingetrokken gaat worden. Omdat men onder druk van Amerika dan toch zich ineens bedenkt dat het misschien toch niet noodzakelijk is voor het beschermen van de kinderen om die toegang te krijgen, zodra er economische belangen op het spel staan. Zo zie je maar, alles is relatief, alles is een belangenafweging. En zodra het geld kost, dan is encryptie misschien toch niet zo'n groot gevaar voor de samenleving. Iets wat we misschien wat meer kunnen zien als een gevaar voor de samenleving. Het Openbaar Ministerie in Nederland. Zoals zoveel organisaties en overheidsentiteiten voor hen, laten we daar wel in zijn. Maar het Openbaar Ministerie is waarschijnlijk gehackt. Wat is er precies aan de hand? Wel, en dat zagen we de afgelopen weken al voorbij komen in het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft zich afgesloten van het internet. Het is niet zoals iets wat we een tijdje terug ook meenamen bij de Technische Universiteit Eindhoven, waar men dat uit een soort voorzorg had gedaan na een eerste signaal. En dat redelijk snel weer opgelost werd. Dit is iets waar echt het hele Openbaar Ministerie in feite plat ligt. En waar men ondertussen heeft aangekondigd dat dat nogal een paar weken kan blijven duren. Ik heb ook van iemand die daar wat nauw bij betrokken is meegekregen dat op dit moment communicatie gewoon via telefoon en koerier verloopt. Dat het zo erg plat ligt. Wat maakt het saillant? En het is, ik ga even het kleine quoteje nog wel meegeven van het persbericht zelf, waarin ze dus aangeven, het Openbaar Ministerie blijft mogelijk nog weken afgesloten van het internet. Vanuit het college van procureurs-generaal is dit maandagochtend bekendgemaakt aan alle medewerkers. Dit betekent dat OM-medewerkers voorlopig alleen op kantoorlocaties kunnen inloggen, niet per mail bereikbaar zijn en er een beperkte functionaliteit is van de digitale systemen. Dat is natuurlijk nu flink balen dat ze langzaamaan al die faxmachines aan het afbouwen waren. Net op het moment dat ze dan nog eens een keer van pas waren gekomen. Iets wat men ook bij justitie bij ons goed zal herkennen. Ondertussen, daar wordt wat onderzoek aangeweten natuurlijk, forensisch onderzoek. Men moet nu heel goed gaan kijken, want men is redelijk zeker van dat men effectief gehackt is. Maar voordat je de systemen weer open gaat zetten, moet je even gaan kijken, zijn ze veilig? En dat is een proces wat best lang kan duren. Er zijn signalen dat het The Russians zijn die zijn binnengedrongen. Het gaat wellicht over de Netscaler kwetsbaarheid. Dat is een stukje netwerkapparatuur, zowel in software als in hardware variant, wat jou allerlei functies binnen je netwerk kan doen rond load balancing, de ballast in het netwerk spreiden, ook stukjes beveiliging. In ieder geval, dat is gemaakt door Citrix. En daar zit een bepaalde kwetsbaarheid in, een zeer ernstige kwetsbaarheid. Dat is ook iets wat het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Center in Nederland, al meer dan een maand geleden ook aankondigde. Patch dit. Dit is echt een groot probleem. En we zien nu, op heel de wereld zie je dat Netscaler van kwetsbaarheid, die wordt ook effectief uitgebuit. En dus ook bij het Openbaar Ministerie, naar alle waarschijnlijkheid. En voordat men dat dus nu weer open kan zetten, is men langzaam maar zeker alles aan het bekijken. En dan gaat men dus de komende weken weer langzaam weer opstarten. Ik hoef er natuurlijk geen tekeningetje bij te maken dat als een Openbaar Ministerie plat ligt, dat heeft een significant effect. Dat begint te gaan richting die maatschappijontwrichtende hacks. Dus ook wel benieuwd om te zien wat het gevolg is dat hier aangegeven wordt. Want als men dat inderdaad, zoals dan zo mooi heet, kan attribueren of toewijzen aan de Russen, wat gaat dat dan betekenen? Ik heb toevallig, omdat we het net over die Most Wanted list hadden, ik ben dan een beetje op, je kent dat wel, zo'n konijnenhol, een rabbit hole gegaan. En ik heb ook de Belgische Most Wanted list bekeken. Ik heb ook de Nederlandse Most Wanted list even bekeken. Daar staan ook een aantal Russen op die met MH17, dat vliegtuig wat toen werd neergehaald, die daar ook op staan. Dus zelfs als men er nu achter komt, de Russen hebben het Openbaar Ministerie gehackt. Het is de vraag wat dat voor concrete effecten gaat hebben. Maar goed, het gaat natuurlijk om het signaal wat je ermee afgeeft. En even de kern van het verhaal hier is ook heel zeker. Ja, op het moment dat het NCSC met zo'n waarschuwing komt, dit is een hele belangrijke, prioritaire kwetsbaarheid. Alsjeblieft, organisaties, fix dit. Ja, als je dan een maand later nog niet gefixt hebt, dan kun je er dus tegenaan lopen. Is dit iets, want daar heb ik natuurlijk de ins en outs helemaal niet voor. Is dit iets wat te voorkomen was geweest door het Openbaar Ministerie? Ja, misschien wel, misschien niet. Je kunt je voorstellen dat het Openbaar Ministerie aan de ene kant het soort entiteit is waar op het moment dat er een melding komt, er zit een grote kwetsbaarheid in jullie software hardware, dat je alles aan de kant zet in IT-context om dat zo snel mogelijk te fixen. Aan de andere kant, het kan ook heel goed zijn dat puur de complexiteit van de infrastructuur, de budgetten, dat er allerlei redenen zijn waarom het dat niet snel genoeg ging. Het is ook maar een maand, anderhalve maand geleden dat die melding er kwam. Hoe dan ook, het benadrukt nog maar eens dingen zoals de NIS-richtlijn, waarom we die hebben, want dit soort hacks, het beginnen echt vormen aan te nemen van maatschappijontwrichtende hacks. Dus iets waar alle organisaties hier lessen uit moeten leren. Ik hoop ook dat het Openbaar Ministerie heel transparant gaat communiceren, want ja, hier kan alleen maar iedereen beter van worden. Wat hebben we nog? Een oepsje in de UK. Een serieus oepsje moet ik toegeven. Het gaat hier over het MOD, Ministry of Defence. Het is een geheel. Ten eerste ging het recent, en dat hebben we volgens mij in de podcast ook meegenomen, incident waar ook gegevens over mensen die in Afghanistan destijds hebben geholpen, de lijsten daarvan in handen van de Taliban zijn gekomen. Ook een datalek. Super gevoelig natuurlijk. Maar nu komt in het vervolg daarvan komt ook naar buiten dat de afgelopen jaren men meer dan 500 incidenten ja, een beetje in de doofpot heeft gestopt. Verloren documenten, verloren devices, datalekken die niet goed genoeg gemeld zijn. Een bepaald incident vorig jaar ging het ook over de gegevens van 272.000 medewerkers, met name bankgegevens, die in een van de systemen van een externe leverancier gehackt waren. Dus ja, er komt hier gewoon naar buiten en het is nog een ontwikkelend verhaal, maar er zit hier gewoon een cultuur van datalekken niet melden, daar niet op de goede manier mee omgaan. Iets wat je natuurlijk ook weer bij zo'n gevoelig ministerie als het ministerie van Defensie ja, toch eigenlijk echt niet zou willen. Die continue reflex van dingen liever onder de mat te vegen, hopelijk nog wel een beetje aan te pakken, maar er vooral niet transparant over te zijn. Ja, ik denk op de zelfs korte, maar zeker lange termijn, daar help je nooit iemand mee. En je kunt best even zeggen, in het kader van publieke onrust gaan we dit niet meteen heel breed aankondigen. We gaan hier heel even mee wachten, maar natuurlijk geen jaren. En ja, dat komt, als het dan naar buiten komt, dan ga je natuurlijk ontzettend nat. Dus ik denk dat een beetje transparantie daar altijd veel beter is. Goed, vriend Cartman, jij laat mij tenminste niet in de steek.
You will respect my authority.
Inderdaad, jouw autoriteit moeten wij respecteren. En dus ook die van de gegevensbeschermingsautoriteiten. Ik neem er, even kijken, 2 mee. Eentje gewoon, omdat we die niet vaak voorbij horen komen, de Poolse autoriteit. Die heeft een datalek, die hebben gekeken naar slechte beveiliging bij McDonald's. McDonald's Polen in dit geval. En die hadden een onderaannemer die toegang had tot gevoelige gegevens. Het ging om het regelen van de planning van mensen, maar waarbij ze dus ook namen, hun variant van het Rijksregisternummer, paspoortnummers, jobtitels, uren dat ze werken, etc. uitbesteed hadden bij een extern bedrijf. En die hadden dat publiek toegankelijk op een database ergens op het internet. Het is af en toe even heel zwaar zuchten als je een beetje in security ook actief bent, dat dit echt nog gebeurt, publiek toegankelijke databases met zulke gegevens. Maar jawel, dat blijft gebeuren. Onderzoek wijst dan ook uit dat er geen risicoanalyse was gedaan, dat de basistechnische maatregelen, ja, no shit, het zat online op het internet, dat die ontbraken. De DPO was niet geconsulteerd. De subverwerker had geen subverwerkingscontract en dus ook geen veiligheidsmaatregelen opgelegd. Ja, allemaal dingen die niet goed voor elkaar zijn en die dus betekenen dat McDonald's Polen 3 miljoen euro boete krijgt. De subverwerker ook een aanzienlijk kleinere boete, maar die heeft ook een boete gekregen. Dus ja, dit is weer zo'n voorbeeldje van een organisatie die natuurlijk zelf een boete krijgt, maar ook de onderaannemer krijgt ook een boete. Ook omdat er geen goede verwerkingsovereenkomst was, omdat de beveiligingsmaatregelen niet goed worden opgevolgd. Dat zijn maar dingen die we alleen maar kunnen blijven herhalen. En ja, 3 miljoen, dat kan toch tellen. Dan hebben we er nog eentje die Ik ga hem niet al te uitgebreid behandelen, ook omdat het in de basis een heel simpel gegeven is. Maar als je dat een beetje opentrekt, waar heel veel organisaties gigantisch mee tegen de lamp kunnen lopen. Het is een Duitse uitspraak in Hannover, als ik me niet vergis, die in feite concludeert: Google Tag Manager is illegaal. Wat is Google Tag Manager? Als jij op een website komt, in heel veel van de websites die je bezoekt op een dag, dan stopt men daar natuurlijk de analyse tools van Google in. Nu, dat gebeurt soms met cookies, maar er is nog een ander ding wat een beetje de coördinatie opneemt van het doorgeven van gegevens aan Google, die ook weet wat voor diensten die daarvoor gaat afnemen, die mogelijk ook koppelingen kan leggen met jouw centrale dashboard op de achtergrond. En dat is dus Google Tag Manager. En om het te activeren, wordt er, als jij een website laat, wordt er ook een klein script meegestuurd. En dat is een script wat jouw computer downloadt en dan gaat uitvoeren. Nu, wat men nog wel eens vergeet, want we hebben het heel vaak over cookies opslaan op een toestel, maar die wetgeving, zonder in de juridische details te verzanden, maar die e-privacy, zoals die dan heet, wetgeving, die is eigenlijk heel breed. En die zegt, jij mag niet zonder toestemming van de gebruikers, en als dat niet noodzakelijk is voor het functioneren van de website, mag jij geen bestanden, geen gegevens op het toestel van de gebruiker zetten, en mag jij ook geen gegevens van het toestel van de gebruiker afhalen, zoals een IP-adres. Nu, om een website te bezorgen, de mensen te laten surfen, moet dat gebeuren. Dat is noodzakelijk, geen probleem. Maar vanaf dat je daar dus iets van analyse tools, of je gaat er scriptjes plaatsen, je gaat dingen uitlezen, ja, dan heb je dus een probleem, dan moet je toestemming vragen. En opnieuw, ik denk dat er heel veel organisaties zich vergissen hoe breed dat eigenlijk gaat en vergeten dat dat niet alleen om cookies gaat, maar om alles van lettertypes, Google Fonts, van dus dit soort scripts, allerlei dingen die betekenen als je die plaatst op een toestel van de gebruiker en je gaat daar gegevens mee uitlezen, moet je toestemming vragen. En als het niet gebeurt, is het illegaal. Daar gaat deze uitspraak dus over. Het is er eentje die volgens mij nog wel een staartje gaat krijgen, want dit is wel een van de eerste. We hadden toen, ik verwees naar Google Fonts, die lettertypes. Maar het is een van de eerste waar men buiten cookies gaat. En waar men dus duidelijk maakt dat het om alles gaat wat mogelijk op het toestel van de gebruiker staat. En gegevens die daaruit uitleest. Dus een hele interessante. En voor de mensen in marketingcontext die luisteren, bekijk dat zeker even in de show notes. Ik heb ook een LinkedIn post van iemand erbij gezet die dat nog wat uitlegt. Zeer interessant. En voor marketingland iets om zeker even over na te denken. Nou, wat heb ik dan? Nog twee privacy pointers. Twee, omdat ze zijn een beetje licht, zal ik maar zeggen. Ik heb de eerste, is redelijk simpel. Zit je op een Windows computer, weet jij dat Microsoft Recall bestaat. Het toeltje wat jouw scherm gaat opnemen. Jouw, alles wat je hebt gedaan, doorzoekbaar maken. Brave, de browser die ik zelf ook over het algemeen gebruik, die heeft nu een feature die ze gaan toevoegen. Dat screenshots maken, dat analyseren, niet werkt binnen Brave. Dat ze dat dus gaan blokkeren. Dat is één. Dat is dus gewoon een mooie feature van Brave op Windows. En twee, als je gebruiker bent van Proton, de Proton-diensten, de Proton VPN, mail, opslag. Ze komen nu met een nieuwe, de chatbot Lumo. U snapt waar het heen gaat. Dat is je klassieke ChatGPT-achtige taalmodel. Maar dan voorzien van privacyvriendelijke insteek. Geen trainen op gebruikersgegevens. Wel de voordelen van een taalmodel. Niet de privacy-inbreuken die ermee samengaan. Dat zijn mijn twee pointers voor deze week. Beste luisteraars, als u het tot hier heeft uitgehouden met alleen mijn gereutel over privacy, dan pet je af. Laat mij zeker weten of je zegt, oké, Bart, de volgende keer dat Tim er niet is, doe dat alsjeblieft niet nog eens. Of zeg je van nee, prima, dit was zeer nuttig. Blijf dat vooral doen als het nog eens gebeurt. Dat hoor ik heel graag. En voor de rest zou ik zeggen bedankt om te luisteren. En tot volgende week, als ik hoop dat Tim weer hersteld is en we dat weer gewoon lekker met ons dynamisch duo kunnen doen. Bedankt en tot volgende week.